We zijn bezig met de brief die Paulus heeft geschreven een paar eeuwen geleden aan een gemeente in Turkije, in Efeze. We hebben hoofdstuk 1 al gehad. We hebben gekeken naar wat het betekent om te zijn in Christus. En vorige week heeft Kostian met ons gekeken naar wat is Gods hart en wat is God aan het doen en wat is dan mijn verantwoordelijkheid? Hoe mag ik die oppakken? En vandaag gaan we aan de gang met hoofdstuk 3. En voor vandaag heb ik erboven geschreven mijn titeltje Buitenstaanders en Insiders. En ik weet niet of jij dat gevoel kent. Waarschijnlijk wel wat het betekent om een buitenstaander te zijn. Iedereen dat gevoel wel eens gehad van hey, ik kom in een nieuwe situatie binnen. Wat betekent het om hier te zijn? Hoe werken de dingen hier nou eigenlijk? Nou, misschien heb je dat ook wel gehad toen je hier voor de eerste keer binnenkwam. Dat je denkt, ja, hoe werkt dat hier nou eigenlijk? Nou, wij hebben zulke ervaringen ook in ons leven. Jaren geleden gingen we kijken of we misschien naar een bijbelschool in Denemarken zouden gaan. We zouden daar een jaar intern gaan en dan zouden we daar naartoe verhuizen en zo. Maar ja, Deens is geen Nederlands. En het was nog in de tijd dat we geen Google Maps op onze mobiele telefoontjes hadden, zeg maar. Dus we hadden nog ouderwetse landkaarten. Flinke test voor je huwelijk was dat vroeger, voor ons wel tenminste. We hebben het overleefd. Maar goed, we kwamen een stad binnenrijden en we wisten niet waar deze straat was. Dus wij vroegen daar bij het lokale benzinepomp, hello sir, could you please tell me where the Lickegaardsvee is? Die man die keek ons vreemd aan. De Lickegaardsvee, you know where it is, it's in this town, vroegen wij op onze allerbeste Engels. Hij keek ons aan en toen lieten we het lezen, hier moeten we zijn, de Lickegaardsvee. Ah, Lugovai. Nou, wij voelden ons een buitenstaander. Oh, dat spreek je dus zo uit. Ja, daar moeten we heen. Nou, uiteindelijk zijn we er gekomen. Lugovai. Nou, we woonden uiteindelijk in Denemarken. We hebben de stap gezet. We hebben een jaartje gewoond. En toen gingen een paar Denen gingen ons dan vertellen hoe je bijvoorbeeld goed, God en goud moest uitspreken. En dan gingen ze zo voor je staan. Zo, en moest je goed kijken naar hun tong. Goel, goel, goel. Dat is goed, God en goud. Hoor je hem? Goel, goel, goel. Nou, er zat dan een soort van verschil in de tong. Dus probeer het maar eens te leren. We kenden iemand die woonde al 10 jaar in Denemarken, sprak vloeiend Deens en nog steeds zeiden Denen tegen haar, wat leuk dat je probeert om Deens te spreken. Nou, zo makkelijk was het dus om in Denemarken erbij te horen, zeg maar. Dus niet, je hoort er niet zomaar bij. Je blijft heel lang een buitenstaander in Denemarken. Nou, daarna hebben we ook nog een paar jaartjes in Engeland gewoond. En ook daar moet je wennen aan andere gewoontes, hè? Aan de andere kant van de weg rijden sowieso. Maar voor onze kinderen was het ook wennen om uniformpjes aan te trekken. Dus de allereerste dag dat we naar school gingen rijden, moesten ze hun uniform aan. Nou was er één van onze kinderen die dat weigerde. Je mag zelf invullen wie dat was. Die hebben we toen maar in de ondergoed in de auto gezet en gezegd, joh, we gaan sowieso naar school, jij mag kiezen hoe. Dus toen had ze vrij snel uniformpje aan. Heel pedagogisch verantwoord, kan ik nu vertellen omdat er geen camera's bij staan. Maar later ook in Engeland ging ik boodschapjes doen en dan kwam ik bij de kassa en zat zo'n keurige vrouw van 60 met krulspelden in haar en zei, you're right, my love. Oh, ik weet niet wat voor versiertruc dit is. Maar dat was blijkbaar heel gewoon, you're right, my love. Of dan vroegen ze aan ons, hey, komen jullie hier zeker wonen voor de uitkeringen? Weet je wel, ook zo'n... Je was een buitenstaander in Engeland. Ze kijken een beetje naar je van, ja, we weten jouw motieven niet zo goed. Maar wat het dan met je doet als je een paar keer in het buitenland hebt gewoond of je komt in nieuwe dingen binnen, is dat je merkt, ja, ik ben niet de norm blijkbaar wereldwijd. Nederland is niet normaal of zo. We zijn ook best lomp eigenlijk in het buitenland. Dus dat is belangrijk om te beseffen, maar ook het belang van gastvrijheid. Zowel in Denemarken als Engeland hebben we dat echt ervaren. Hoe fantastisch het is als mensen tegen je zeggen, joh, mijn deur is open, hier ben je welkom. Hier ben je een insider. Dat was fantastisch om te merken. Dus vandaag gaan we het hebben over buitenstaanders en insiders. Efeze 3 ga ik een stukje van lezen en ik heb hem vertaald vanuit de Message vertaling. Dat is een heerlijke vertaling, omdat het volgens mij dingen heel dicht bij ons hart brengt. Bij hoe Paulus het bedoeld zou kunnen hebben. Ik heb hem ook gelezen in andere vertalingen en dat moet je ook zeker doen, want elke vertaling is een soort van interpretatie. Dus pak gerust verschillende vertalingen naast elkaar. Maar deze bracht hem voor mij heel dichtbij en dat is belangrijk. Dus ik ga een klein stukje terugpakken uit Efeze 2, waar Kostian vorige week ook al over gelezen heeft, want hij gaat in één keer door naar Efeze 3. Maar Het zijn best wel wat versen hoor. Dus vanaf vers 16 tot 22 en dan nog een keer 1 tot 21. Dus luister even mee. Gaan we even. Hij komt ook niet op het scherm, u gewoon luisteren. Kunnen wij. Paulus schrijft hier, Efeze 2 vers 16. Christus heeft ons samengebracht door zijn dood aan het kruis. Dat kruis zorgde ervoor dat we elkaar omhelsden. En dat was het einde van alle vijandigheid. Christus kwam en hij predikte vrede aan jullie, buitenstaanders, en vrede aan ons, insiders. Hij behandelde ons dus als gelijken en hij maakte ons gelijken. En door hem delen we allebei dezelfde geest en hebben we gelijke toegang tot de Vader. Dus duidelijk genoeg, nietwaar? Jullie zijn niet langer rondzwervende ballingen. Dit koninkrijk van geloof is ook jullie thuisland. Je bent niet langer vreemden of buitenstaanders. Jullie horen hier met evenveel recht op de naam christen als wie dan ook. Want God bouwt zijn huis en hij gebruikt ons allemaal, ongeacht hoe we hier zijn gekomen, bij wat hij aan het opbouwen is. Hij gebruikte de apostelen en profeten als fundament en nu past hij jou en mij in. Eén voor één, steen voor steen. Ellie en Rickert kenden die toen ook al. Met Christus Jezus als de hoeksteen, die alles bij elkaar houdt. En we zien het vorm krijgen, dag na dag. Een heilige tempel gebouwd door God. En wij worden erin gebouwd. In een tempel waar God zich helemaal thuis voelt. En daarom, hoofdstuk 3, daarom, zegt hij, dit is de reden waarom ik, Paulus, voor Christus in de gevangenis zit. Omdat ik de zaak van jullie, zogenaamde buitenstaanders, heb opgepakt. Ik neem aan dat je bekend bent met de rol die mij is gegeven in Gods plan om iedereen erbij te betrekken. Ik kreeg dat insight-verhaal hierover van God zelf, zoals ik je hiervoor al schreef. En als je dan leest wat ik geschreven heb, dan zul je zelf ook inzicht krijgen in dat mysterie van Christus. Geen van onze voorouders begreep het. Pas in onze tijd is het duidelijk gemaakt door Gods geest, door middel van zijn profeten en apostelen. Dat mysterie is dat mensen die nog nooit van God hebben gehoord en degene die hun hele leven al van hem hebben gehoord, wat ik dus buitenstaanders en insiders noem, voor God nu op dezelfde grond staan. Ze krijgen hetzelfde aanbod, dezelfde hulp, dezelfde belofte in Christus. Dit nieuws is toegankelijk en open voor iedereen over de hele linie. En daarom is dit ook mijn levenswerk. Mensen helpen om dit nieuws te begrijpen en erop te reageren. Het kwam voor mij als een puur geschenk, een echte verrassing. God regelde alles. En toen er het op aankwam om dat nieuws te brengen aan mensen die geen achtergrond hadden in Gods weg, ja, toen was ik eigenlijk de minst gekwalificeerde van alle beschikbare christenen. Maar God zelf zorgde ervoor dat ik werd toegerust. Dus je kunt er zeker van zijn dat het niets te maken had met mijn natuurlijke capaciteiten. Maar nu is het mijn taak om naar buiten te brengen en duidelijk te maken wat God, die dit uiteindelijk allemaal heeft bedacht, de hele tijd al in het geheim en achter de schermen heeft gedaan. En nu door christenen zoals jullie, die in kerken bijeenkomen, wordt dit buitengewone plan van God zelfs onder de engelen en in de hemelse machten bekend. Er wordt overal over gesproken. En het verloopt langs lijnen die God altijd al heeft gepland. En nu in Jezus heeft uitgevoerd. Als we op hem vertrouwen, dan zijn we vrij om te zeggen wat er gezegd moet worden. En zijn we moedig om te gaan waar we moeten gaan. Laat mijn problemen voor jullie je dus niet van slag brengen. Maar wees trots, wees erdoor bemoedigd. En mijn reactie is om nederig en vol ontzag op mijn knieën te gaan voor God de Vader en voor onze Heer Jezus. De prachtige Vader van iedere vader en ieder kind in de hemel en op aarde. En ik vraag hem om jullie te sterken door zijn geest. En dat is geen brute kracht, maar een heerlijke innerlijke kracht. Dat Christus in je zal wonen als je de deur opent en hem binnenlaat. En dat jullie, nu met beide voeten stevig in de liefde geplant, samen met alle christenen de extravagante dimensies van de liefde van Jezus kunnen ervaren. Strek je uit, ervaar de breedte, test de lengte, duik de diepte in, stijg op naar de hoogte, leef een vol leven, vol in de volheid van God. Want God kan alles doen, weet je, veel meer dan je je ooit zou kunnen voorstellen, bidden of bedenken in je stoutste dromen. Hij doet dat niet door ons voor te stuwen, maar door in ons te werken. Zijn geest die diep en krachtig in ons werkt. Glorie aan God in de hele kerk. Glorie aan God in de Messias in Jezus. Glorie dwars door alle generaties. Glorie door alle eeuwen heen. Amen, zo is het. Amen. Voel je dat Paulus zit te trillen bijna in zijn gevangeniscel als hij dit opschrijft. De passie, de heerlijke energie die door hem heen stroomt. Hij heeft een opdracht gekregen. Hij heeft inzicht in het mysterie van Christus. En hij wil dat iedereen het weet. Nou, ik heb hier als een goed spreker 3 punten met allemaal dezelfde letter uitgehaald. Ben je een beetje trots op mij nu? Dank je. BBB. Dat is verder niet... Verder geen stemadvies inderdaad voor een of andere partij. De eerste heeft te maken met buitenstaanders of insiders. In hem zijn we één. In vers 6 schrijft hij dit. Het mysterie is dit, dat mensen die nog nooit van God hebben gehoord, en degenen die hun hele leven al van hem hebben gehoord, buitenstaanders en insiders, nu voor God op dezelfde grond staan. Hetzelfde aanbod, dezelfde hulp, dezelfde belofte in Jezus. Het nieuws is open voor iedereen. Dit is mijn levenswerk, zegt Paulus, om mensen helpen dit nieuws te begrijpen en erop te reageren. En een paar versen later, het is mijn taak om mensen om naar buiten te brengen en duidelijk te maken wat God, die dit altijd al heeft bedacht, altijd al in het geheim en achter de schermen heeft gedaan en nu vervolgens in Jezus uitvoert. Dus om een klein beetje te stelen van wat Kostiaan vorige week deed, wat is het hart van God? Ja, Joden en niet-Joden, we zijn allemaal deel van hetzelfde gezin. Dat is wat Paulus probeert weer te geven, hier sowieso aan de heidenen in Efeze hier. Joden en niet-Joden, buitenstaanders en insiders, we zijn allemaal deel van hetzelfde gezin. Maar het hart van God is ook, ik wil niet dat er iemand verloren gaat. Ik wil dat iedereen binnenkomt. Hij wil niet dat je buiten staat, maar dat je binnenkomt. Het goede nieuws van Jezus is voor iedereen open en toegankelijk. Hij staat met zijn armen wijd open en hij zegt, jij bent welkom thuis. Jij bent welkom thuis. Ik ben een beetje opgegroeid in de tijd dat we nog Kruimeltje lazen. Of Siske de Rat keken, ken je die film? Of Annie, ook zo'n film. Wezen die opgegroeid zijn zonder een thuis. En de rode draad door al die dingen heen is dat ze uiteindelijk voelen, oh maar hier hoor ik erbij. Hier ben ik welkom thuis. Ik heb mijn hele leven rondgezworven. Ik hoorde nergens echt bij, maar hier is er een thuis voor mij. Ook al wist je niet eens dat er een thuis was, ze vonden daar een thuis. En dat is ook hoe het bij God werkt. Iedereen, ook jouw buurman die niet in God gelooft, ook de mensen die jij kent die zeggen, ja, maar ik ben atheïst. Iedereen heeft, zoals je dat mooi in het Engels zegt, a God-shaped hole. Er zit een leegte die alleen God kan vullen. En dat wil hij doen. En dat is hij nog steeds aan het doen. Het tweede puntje van Kostiaan vorige week, hè? Wat is zijn hart? Maar wat is hij aan het doen? God is nog steeds bezig om iedereen te redden. Dat is zijn hart en dat is wat hij aan het doen is. Hij stuurt er nog steeds mensen op uit met die missie. God doet dat zo vaak door mensen heen. Natuurlijk gebeurt het ook soeverein dat mensen dromen krijgen of een aanraking van God ineens. Of zoals Paulus, dat hij van zijn ezel wordt gegooid. Dat God zelf ingrijpt, maar zo vaak gebruikt hij nog mensen. Wat Paulus ook zegt, hè? Dit is mijn levenswerk. Dit is de rol die mij gegeven is. Erop uitgaan en mensen Jezus te brengen. Kerken te planten, mensen te onderwijzen. Dat is de rol die Paulus kreeg. De derde vraag die Kostiaan stelde, en wat is onze verantwoordelijkheid? We mogen meedoen. jij en ik, als we dat thuis hebben gevonden bij de Vader, dan gaan we mee op reis. In het geval van Bernard en Marleen, misschien zag je ze voorbij komen op de app. Zij zijn nu onderweg, een beetje een lange reis natuurlijk, naar Congo. Omdat ze daar willen meebouwen aan een organisatie, aan manieren om de Bijbel te vertalen, om het goede nieuws op die manier bekend te maken. Dat is hun rol, dat is de taak die hun gegeven is. Die pakken zij op. In het geval van onze tienerleiders hebben ze een hart en een passie voor tieners. Om hun het goede nieuws van Jezus bekend te maken. Op manieren die daarbij passen, die die generatie aanspreken. Dat is de rol die hun gegeven is. Onze kinderwerkers zitten hiernaast. Dat is de rol die hun gegeven is. Het goede nieuws aan kinderen bekendmaken. Zaadjes planten in harten die nooit geroofd zullen worden, omdat het van God zelf komt. En die altijd vrucht zullen gaan dragen. Er zijn heel veel verschillende voorbeelden, hier ook in de gemeente. Ik zag pas weer een filmpje voorbij komen van Jos en Eline en Jaron met hun bandje Battled. Yay. Dat is de rol die hun gegeven is, om met hun muziek die scene in te duiken, om het goede nieuws van Jezus bekend te maken. Niet binnen kerkmuren, erop uit. Dat is de rol die hun gegeven is. Creativiteit, inspiratie, passie. En zij gaan erop uit om het goede nieuws van Jezus op die manier bekend te maken. Er zijn ook wat mensen, hè? Merel en Luca onder andere, die werken bij IJM. Dat is de rol die hun gegeven is. Meewerken aan het bevrijden van mensen wereldwijd. Dat is de taak die hun gegeven is. En daarmee mogen ze het goede nieuws van de open armen van Jezus bekendmaken. Joffrey met zijn koffieboeren. Dat is zijn rol. Dat is de taak die hem gegeven is. Ik bouw mee aan betere levens, aan een betere wereld. En daardoorheen wil ik de liefde van Jezus in Costa Rica, in andere landen, laten zien. En wat is jouw roeping? Zoals je hier zit, heb jij, denk ik, op minstens 5 gebieden in je leven invloed. In je thuissituatie, je familie, je vrienden, je school, je hobby. Er zijn zo al 5 gebieden waar jij binnenstapt. Dat is de taak die jou gegeven is. Dat is de rol die jou gegeven is. Om daar, met jouw manieren, met jouw skills, te zeggen, hier is het goede nieuws van Jezus. Zijn liefde uit te delen. En ook al voel je alsof dat, wat Paulus ook zegt, ja, ik was de minst gekwalificeerde van allemaal, jongens. Het is dus niet mijn natuurlijke capaciteiten, maar God. Maar God, rust je toe en zend je erop uit. En dat geldt ook voor jou en mij. Er zijn in het hart van God geen buitenstaanders. Amen. In het hart van God zijn geen buitenstaanders. Maar ja, bij Paulus leidde dat ook wel eens tot een gevangenis. Hij schrijft deze brief vanuit de gevangenis, nota bene. Dus het gaat misschien niet allemaal vanzelf. En er zal best tegenslag zijn. En er zal best moeite zijn. Maar dit is het hart van God. Dat jij een thuis vindt bij hem. En dat je meehelpt om een thuis te bieden aan de wereld om je heen. Dat was mijn eerste B. Buitenstaanders en insiders. Mijn nummertje 2. En die is heel sneaky, want die begint ook met een B. Buitenstaanders en insiders. Is God een buitenstaander of een insider in jouw leven? Dat is een vraag die we onszelf regelmatig even moeten stellen. Vers 16 schrijft Paulus dit. Ik vraag hem om jullie te sterken door zijn geest. Geen brute kracht, maar een heerlijke innerlijke kracht. Dat Christus in je zal wonen als je de deur opent en hem binnenlaat. Gods hart voor jou is dat je geen buitenstaander, maar een insider bent. Maar wat is dan jouw verantwoordelijkheid, jouw reactie daarop? Is je deur open. Paulus zegt, dit is mijn levenswerk. Mensen helpen om het nieuws te begrijpen en erop te reageren. Dus onze reactie is belangrijk. Doe je die deur inderdaad open? Aanvaard je zijn liefde en daarna ervaar je zijn liefde. Maar eerst aanvaarden. Eerst zeggen, ja, dit is mijn verantwoordelijkheid. Dit is mijn stap. Ik zet die deur open. En dat is nooit alleen maar een eenmalige keuze. We hebben in onze kernteksten, die 1 Petrus 2... over, maar u bent een koninklijk priesterschap, een heilig geslacht en zo. Wij hebben eruit gehaald, we zijn groeiende heiligen. Iedereen is onderweg. En het is nooit zo dat je 1 keer een keuze maakt en zegt, oké, nu ben ik binnen en ik ben af. Nee, je bent nooit helemaal klaar. Je bent een groeiende heilige. Je bent in een proces om met deze metafoor te spreken. Er zijn heel veel kamertjes en heel veel deurtjes in jouw leven. En God klopt één voor één bij al die deurtjes aan. Hij zegt, mag ik een insider worden in dit gedeelte van je leven? Mag ik hier ook heer over zijn? You are worthy of it all. U bent alles waard. Het deurtje van de relatie met God bijvoorbeeld is een deur waar die op klopt. Mag ik hier heer over zijn, over hoe wij een relatie hebben? Maar ook over hoe heb jij een relatie met je ouders? Of ze nou nog leven of niet? Hoe heb je een relatie met je partner? Of hoe heb je een relatie met je vrienden? Of met je kinderen? Of met je collega's? Op al die deurtjes wil God kloppen en zeggen, mag ik binnenkomen hierin? Ik wil hier leven in geven. Ik wil hier voorspoed en vrede inbrengen. Mag ik een insider zijn in al je relaties? Mag dat? Of zeggen we, God, u bent heer van mijn leven op dit vlak, maar op andere vlakken mag u buiten staan, want daar weet ik het zelf wel. Daar heb ik mijn eigen voorkeuren. Daar wil ik graag doen wat goed voelt. Mag God kloppen op de deur van de keuze van je partner, de keuze van je vrienden, de keuze van je werk of je baan, of de keuze hoe je omgaat met seks of met geld of met je tijd, de keuze van naar welke kerk je gaat, de keuze van jouw meningen, gevoelens, noem maar op. Mag hij kloppen op al die deurtjes en zeggen, mag ik een insider worden? Of laten we God op sommige gebieden liever een buitenstaander zeggen, joh, hier heb ik zelf al wat ideeën over. Ik heb zo mijn ervaringen, mijn ideeën, mijn vrienden, mijn input, cultuur. Ik weet wel hoe het werkt. Maar God zegt, mag ik binnenkomen? Mag ik een insider zijn op al die gebieden van je leven? Dat is een keuze die we telkens weer mogen maken. Dus een reactie die van jou en mij gevraagd wordt. God, ik vind het rete spannend, maar ik zet mijn deurtje open. You are worthy of it all. Dus nummer 1. Er zijn geen buitenstaanders in het hart van God. Maar nummer 2. Hoe zit het met al die kamertjes in ons hart? Is God een buitenstaander of mag hij een insider zijn? Mag hij heer zijn over al die gebieden van ons leven? En nummer 3. En die heeft te maken met opnieuw een B, bidden of bedenken of beseffen. God kan veel meer doen. Nog een keer vers 16. Ik vraag hem om jullie te sterken door zijn geest. Geen brute kracht, maar een heerlijke innerlijke kracht. Dat Christus in je zal wonen als je de deur opent en hem binnenlaat. En dat jullie nu met beide voeten stevig in de liefde geplant, samen met alle christenen de extravagante dimensies van de liefde van Jezus kunnen ervaren. Strek je uit, ervaar de breedte, test de lengte, duik de diepte in, stijg op naar hoogte. Leef een vol leven, vol in de volheid van God. En dan zegt hij vers 20, want God kan alles doen. Veel meer dan jij je ooit kunt voorstellen, bidden, bedenken, beseffen in je stoutste dromen. Hij doet dat niet door ons voor te stuwen, maar door in ons te werken. Zijn geest die diep en krachtig in ons werkt. Weet je nog de eerste verleiding in de tuin, in de hof van Eden, Adam en Eva, dat de slang die fluistert in en die zaait twijfel over het karakter van God. Is die nou echt wel zo goed? Heeft die nou echt wel het beste met jou en mij voor? En dat is een twijfel die we in ons denken kunnen hebben over het karakter van God. Is die wel echt een goede vader? En wat betekent dat? Want mijn vader was zo en nou ja, noem maar op. Dus dat is een twijfel die we moeten confronteren. Ja, God is goed. Maar de tweede twijfel, die ook vaak opspeelt, en die is minstens net zo belangrijk, kan die het wel? De eerste is dan, wil die het wel? En de tweede, kan die het wel? Is hij bij machten? En samen met Paulus willen we leren zeggen, ja, ja en ja. God kan alles doen. God kan alles doen, veel meer dan jij je kunt voorstellen, bidden, bedenken of beseffen in je stoutste dromen. Hij is nog steeds de God van het onmogelijke. En dat is ook zo'n kamertje in je hart waar hij op wil kloppen. Geloof je dit nog? Of hou je hem daar buiten? Heb je te veel pijn meegemaakt? is er te veel twijfel. Zit je nog in vers 1 van Psalm 22? God, waarom heeft u mij verlaten? En dat is een fase die we allemaal kennen. Reis dan door die psalm heen naar uiteindelijk vers 25. Hij is niet ver weg. Hij staat niet op een afstand. Hij is bij machten. Hij is de God van wonderen. Hij is de God van het onmogelijke. In voorbereiding op vandaag maken we meestal een appgroepje met mensen die dingen doen en zo. Annemiek voor worship, of Gerben voor het gebedsteam, of de spreker in dit geval. En dan zo, joh, hebben jullie nog indrukken of ideeën? En toen appte Gerben, joh, ik word erbij bepaald dat we best mogen vragen, zijn er mensen of situaties waar jij voor gestopt bent om te bidden, omdat je denkt, het gaat er niet meer worden? Ik heb daar geen geloof meer voor. Zijn er dingen in je leven of in het leven van geliefden waar je geen geloof meer voor hebt? Breng ze opnieuw bij Jezus en zeg, u bent bij machten om te doen zoveel meer dan ik kan bidden of bedenken of beseffen. Die God dienen wij. Wat we net zongen, dezelfde geest die Jezus deed opstaan uit de dood. Waar is die? Die leeft in ons, die leeft in jou, die leeft in mij. Wat een kracht. Wat een kracht. Hij is bij machten. Hij is bij machten. Ik wil je vragen te gaan staan. Dan ga ik dit stukje afsluiten. Een paar vragen die ik je wil voorhouden. Nummertje 1 is dit. Voel je je soms een buitenstaander? Heb jij al kennis gemaakt met die liefdevolle vader die met zijn armen wijd open staat, zegt van, joh, je bent welkom thuis. Of dat nou voor de eerste keer is, voor de 100e keer is. Kom thuis bij de vader. Kom zoals je bent. Misschien is dat voor jou vandaag tijd om te zeggen, joh, ja, ik ben weg geweest. Ik heb een tijd van God afgekeerd. Ik heb een heleboel kamers in mijn hart dicht gedaan. Kom opnieuw thuis. Kom opnieuw thuis bij de Vader. Willen we straks tijd voor gaan nemen om te bidden. Dat is de eerste vraag. Voelde jij je een buitenstaander? Wees dan welkom thuis. De volgende vraag is, omarm jouw roeping. Op de plek waar jij staat om mensen welkom thuis te heten. Ik noemde net al zo 5 gebieden. Maar waar jij ook bent, heb je dromen voor de plek waar je naartoe gaat? Ik had net een mooie droom van iemand die deelde van, joh, ik wil mensen een stem geven die geen stem hebben. Wat een gave droom. Wat een gave droom. God gaat dat kracht bekrachtigen. Gaat het inspireren, gaat je mogelijkheden geven. Dan heb je dromen of verlangens om dat eruit te gaan leven? Neem die dingen serieus. En misschien heeft het niet zozeer te maken met dat je evangelist wil worden, maar wel met de professie die je hebt, de plek die je mag innemen in deze maatschappij. God wil je daarin bekrachtigen. Paulus zei, joh, ik was de minst gekwalificeerde, maar God, dat wil hij ook met jou doen. Wees vastberaden, wees vasthoudend. En als laatste, zijn er mensen of situaties waar jij voor gestopt bent om te bidden? Dat je denkt, joh, dat gaat hem niet meer worden. Dan willen we graag straks tijd nemen om met je te bidden en te zeggen, hij is bij machten. Amen. Vader, dank u wel dat u ons uitnodigt om thuis te komen bij u. Dat u ons uitnodigt om onze deuren opnieuw open te zetten. Van alle gebieden van ons leven. En als er dingen zijn die we opnieuw terug mogen geven aan u, wilt u ons daarom bij bepalen. Wilt u opnieuw kloppen op die gedeeltes van ons hart die we dicht hebben gehouden. Omdat het eng is of spannend is. Dat we u niet, misschien niet helemaal vertrouwen. Het volgende lied dat we gaan zingen zo is, I'm not in a hurry. Ik heb geen haast. Maar ik wil even tijd nemen om in uw aanwezigheid te zijn. En dat is de plek waar u gaat spreken. Vader, wilt u opnieuw tot ons hart spreken?